Staat hij aan? Ja.
De dominee is iets verlaat, dus we wachten niet op hem. We gaan wel gewoon de dienst beginnen. Dus we zullen een zegen vragen en dan de psalm gaan zingen. En dan zien we of de dominee binnenkomt. Zullen we een zegen vragen? Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, trouw is van geslacht tot geslacht, die nooit laat varen het werk wat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Laten we maar psalm zingen, psalm 103, vers 7, en we verwachten het dan elk moment.
Met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarna we zingen uit Psalm 6, vers 4 en 5, waarna de schriftlezing zal plaatsvinden, Psalm 119, vers 25 tot en met 32. Maar allereerst zullen we met elkaar het geloof belijden. Ik geloof in God den Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heren, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hellen, en op de derde dag weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven.
Thank you.
openen de schrift in het boek van de psalmen, psalm 119, vers 25 tot en met 32. Psalm 119, vers 25 tot 32.
Mijn ziel kleeft aan het stof. Maak mij levend naar uw woord. Ik heb u mijn wegen verteld en gij hebt mij verhoord. Leer mij uw inzettingen. Geef mij den weg uw bevelen te verstaan, opdat ik uw wonderen betrachten. Mijn ziel druipt weg van treurigheid. Richt mij op naar uw woord. Wend van mij den weg der valsheid en verleen mijn genadegeluk uw wet. Ik heb verkoren den weg der waarheid. Uw rechten heb ik mij voorgesteld. Ik kleef vast aan uw getuigenissen, o Heren. Beschaam mij niet. Ik zal den weg uw geboden lopen, als gij mijn hart verwijt zult hebben.
Tot zover de schriftlezing. Kernvers voor het gedeelte en tekst voor de prediking wat we hebben gelezen is vers 25. Mijn ziel kleeft aan het stof, maak mij levend naar uw woord. Laten we dan ook bidden om de opening van het woord en de leiding door Gods Heilige Geest. Heren, wij mogen u hartelijk danken dat we hier in uw huis mogen zijn, op de plek waar u wilt wonen, werken door uw Heilige Geest, door uw woord in het midden van de gemeente open te leggen, maar dan ook heel persoonlijk met uw geest aan onze harten te komen. En Heren, wij bidden u, wil dan krachtig werken door uw Heilige Geest, opdat de schriftwoorden niet alleen voor ons gaan leven, maar ons ook leven geven, of dat leven weer vernieuwen, verlevendigen. En Heren, wij bidden u daarom, wilt u wegnemen wat in de weg kan staan. Geef rust in luisteren en spreken. Geef boven alles liefde tot u de Heren. En wil u zelf uw zegen aan uw woord verbinden, naar uw belofte, dat het niet ledig zal wederkeren, maar zal doen wat u behaagt. Heren, wil u dat geven hier in ons midden, maar ook wereldwijd, dat uw koninkrijk komen mag, uw kerk uitgebreid en bewaard mag worden. En ook alle aanvallen die op uw woord en op uw kerk gemikt worden, dat die verijdeld worden. Heren, wil u daarom zelf uw kerk vergaderen over het rond der aarde en alles wat daaraan bij mag dragen, ook zegenen in de erediensten, in de plek die wij mogen hebben als zoutend zout, in de plek en de omgeving waarin u ons gesteld heeft. Maar Heren, zegen ook het werk van de zending en van de evangelisatie onder Joden en onder heidenen, opdat uw huis vol zou worden. Heren, wil u zo dan ook de gemeente hier ter plaatse zegenen, met de kerkraad en onze predikant, de gezinnen die daarbij horen. Heren, zou u hen als arbeiders in de wijngaard willen bekwamen voor het werk wat ze mogen doen, en ook geven dat ze de vruchten daarop mogen terugzien, tot eer en verheerlijking van uw naam. Heren, zo wacht het alles op u en zijn we diep afhankelijk van uw zegenende handen. Maar Heren, wij pleiten op uw eigen woord en op uw eigen belofte, dat u dat graag wilt geven wanneer wij onze mond wijd open doen. Heren, daarom zijn onze ogen op u, totdat u ons genadig zijt. Om Jezus wil. Amen. U had wel begrepen dat ik me vergist had in de tijd. Mijn excuses daarvoor. Ter inleiding op de prediking willen wij zingen uit Psalm 44, daarvan het 13e en het 14e vers. Psalm 44, vers 13 en 14. U mag de Heere dienen met uw meegebrachte gaven. Thank you. gemeente, namens de kerkraad nog de volgende afkondigingen voor u. Aanstaande woensdag is het dankdag. De diensten beginnen om 14 uur en 19 uur 30. Volgende week zondag gaat in beide diensten dominee Van Vulpen van Urk Maranatha ons voor. Deze week zijn er geen catechisaties. En bij de inzameling van uw gaven waren de twee bestemmingen. De collecte was bestemd voor de kerk en voor de landelijke kerkelijke kassen. Volgende week is de derde bestemd voor Dorcas. En bij de uitgang ligt de brug voor u klaar en een magazine van het LCJ. Dit, zo de Heere wil, en mijn leven. In antwoord op de prediking willen wij zingen uit Psalm 146, daarvan het zesde vers. Psalm 146, vers 6, zingen wij na het amen van de prediking. Het thema voor de preek is: ik zit vast aan, en vul dat meteen maar in gedachten aan. Ik zit vast aan, de tekst reikt ons twee gedachten aan. Allereerst in ons tekstvers stof, heel nadrukkelijk in vers 25 en waarover we zongen in de meeste versen. Maar er klinkt ook nog iets anders door, ook in onze tekst, maar ook nadrukkelijk in de rest van de van het gedeelte wat we lazen. Ik zit vast aan het woord. Dus twee gedachten. Ik zit vast aan stof en ik zit vast aan het woord. En voor de jongens en meisjes, je moet bij het eerste maar denken aan een hond. En bij het tweede denken aan een reddingsboei. Dat komt straks wel terug. Geliefde gemeente, u weet wel van Psalm 119 dat dat een alfabet is. Elk stukje van de psalm begint de eerste regel met een nieuwe letter van het alfabet. Zodat je het makkelijker kunt leren. Maar elk van die letters geeft een inkijkje, is eigenlijk een soort miniatuurtje van hoe het in het geestelijke leven kan zijn. Hoe het in het leven met de Here is. Hoe het leven uit het woord van de Here vorm kan krijgen. En daar zijn namelijk in Psalm 119 8 woorden die telkens weer opnieuw met een ander woord vertellen hoe groot en hoe kostbaar de schat van de Bijbel is. Wordt de wet genoemd, de bepalingen, de geboden, de woorden, de inzettingen. En daarbij gaat het steeds over het woord van God, hoe dat ons de weg wijst door het leven. Als een spiegel, hoe je daarin je eigen leven onder ogen moet zien. Als een maatstaf waarin je eigen leven gemeten kan worden. En als een belofte die God ons geven wil, maar in dat alles is het bij elkaar telkens weer opnieuw als een soort doorkijkje, als een venster, waardoor je de Heer Jezus Christus kan zien. In alles wat er gezongen wordt in Psalm 119, wordt langzamerhand, maar vanuit allerlei invalshoeken, gekoppeld aan onze levens, wordt het beeld van de Heer Jezus Christus voor ons getekend. En zie je hem, dan wil de Heilige Geest dat gebruiken, niet maar dat je het gezien hebt, maar zodat je naar hem uitgedreven wordt, bij de Heer Jezus Christus uitkomt, om van hem ook te leren, hem te volgen. Je zou dus kunnen zeggen, het is alsof je de voetstappen van de Heer Jezus door de psalm heen ziet lopen. En daarom moet je niet in de valkuil stappen dat als je Psalm 119 leest of zingt of beluistert, dat je denkt, het gaat daar over een soort fariseer. Of over een soort lijst van dingen waar je allemaal aan moet voldoen. En als je dat allemaal voor elkaar hebt gekregen, dan kun je er blijkbaar wel mee door. Dan zit het wel goed. Maar je kunt het meteen al wel merken. Zoals in de letter D die we gelezen hebben, eigenlijk de dichter met de deur in huis valt. Waarin hij niet vertelt, ik heb wel ongeveer aan alles voldaan wat er van mij geëist wordt. Ik voldoe wel aan die maatstaf. Maar nee, hij begint te zeggen, mijn ziel kleeft aan het stof. Maak mij levend naar uw woord. Dan gaat het dus niet over iemand die, nou zoals die fariseer in de tempel, voor in de tempel God staat te danken om te vertellen dat hij wel goed genoeg gedaan heeft en God daar blij mee zou moeten zijn. Daar is niet iemand die op zichzelf wijst en zegt, kijk mij eens hoe aardig ik het voor elkaar heb op geestelijk gebied. Nee, iemand die zegt dat hij ergens aan vast zit. En je voelt meteen al wel, het is dan wel iets waar hij aan vast zit, waar hij van af moet. Je zit eraan vast. Want het haalt je neer. Jongens en meisjes, denk dan maar aan die hond. Die achter je aankomt en wat je natuurlijk nooit wil. Maar stel dat hij in je been heeft gebeten en je te pakken neemt en wil wegsleuren. Iets wat je wegtrekt bij de Heere vandaan. Iets waardoor je omvalt en in het stof op de grond valt. En als je daar ligt, dan bidt de dichter, Heere, maak mij levend. Het is dus alsof de dood je te pakken heeft. Die met zijn klauwen je grijpt. Je neertrekt en op de grond drukt en op de grond houdt en je komt niet meer boven. En je zit eraan vast, als een moeras waarin je steeds verder naar beneden gezogen wordt en dieper en dieper, maar je komt niet omhoog. Maar mijn ziel, zegt de dichter, kleeft aan het stof. Het zit er helemaal aan vast. Misschien had iemand al zo'n beetje op de klank afgedacht. Dat zal dan wel gaan over dat je vastzit aan je spulletjes. Dat zal te maken hebben met ons aardse bezit. Ik zit vast aan het stof. Ik hecht heel erg aan mijn huis en aan mijn kleding en aan dat ik er een beetje toonbaar uitzie. Ik zit vast aan de dingen van deze aarde. Stoffelijke bezittingen. Zo noemen we dat wel eens, stof. Op die manier wordt deze tekst ook wel aangehaald vaak. Wat ga ik op in het leven van hier en nu? Wat zit ik vast aan mijn geld? En wat vergeet ik toch snel dat er meer is? Nou, ergens heeft dat ook nog wel met de tekst te maken. Maar eigenlijk moet je het eerst maar vergeten. Want dat is alleen maar in afgeleide zin. Want luister maar hoe het tegenover elkaar gezet wordt. Vastkleven aan stof. En aan de andere kant, levend maken naar uw woord. Het gaat over de tegenstelling tussen dood en leven. En dan niet over dat je een keer later als je groot bent of als je heel oud bent, dan misschien een keer moet sterven. En dat de dichter dan vraagt, maar mag ik vandaag en morgen en liefst nog een jaar of 60 leven? Nee, het is veel groter waar de dichter het over heeft. Over de hele macht van de dood. En als hij het heeft over het leven, heeft hij het ook niet maar over verlenging van zijn dagen. Maar om het ware, het eeuwige leven. Als het woordje stof zou opzoeken in de Bijbel, dan kom je wel op het spoor wat er nou mee bedoeld wordt. Want heel letterlijk gaat het over losse aarde. Dus niet eens het stof wat je met een stofdoekje van langs de kozijnen van de ramen weghaalt. Maar dan moet je denken aan het stof wat er op de auto zit. Als je op de weg gaat en er hangt een stofwolk achter een auto als je over een stoffige, een soort zanderige weg rijdt. Dat is letterlijk stof. Zeg, nog slechter dan het zand wat je in de zandbak hebt, waar je nog iets van kan maken. Maar dat stof waar, als je daar iets van probeert te vormen, valt het zo weer uit elkaar. Maar in de Bijbel heeft dat heel vaak een figuurlijke betekenis. Want stof, dat vind je dus op de grond. En stof is daarom ook vaak het beeld voor de nederige en de onwaardige, voor de plek van die nederige en onwaardige. En dat herken je wel, als iemand zich in het stof buigt, dan buigt hij zich helemaal naar de laagste plaats. Lager kan niet. Dan laat dat zien dat iemand zich helemaal zo klein mogelijk maakt tegenover die ander. Maar stof is in de Bijbel juist omdat dat eigenlijk dat zand is wat zo uit elkaar valt, waar geen vorm meer in blijft, is daarom ook het beeld van wat vergankelijk is. Wat uit elkaar valt, of wat inderdaad als een stofwolk achter een auto, dat dwarrelt er een poosje achter, maar je vindt het nooit meer terug. En zo wordt er hier gesproken over stof, over wat voorbij gaat. Wat uit elkaar valt, wat vergaat, wat je niet meer terugvindt. En daar begint de Bijbel ook. Genesis 2, vers 7. Dat God, jongens en meisjes, Adam uit het stof van de aarde, dat meest onmogelijke spul waar je niks van maken kunt, dat God Adam uit het stof van de aarde heeft gevormd, geboetseerd, prachtig gemaakt. En als er nou iets is waar geen leven in zit, waar maar een zuchtje wind en het waait zo weg, het kan van zichzelf helemaal niets. Als er nou iets toonbeeld is van levenloos, is het wel stof. En de Heer maakt dus Adam uit stof en blaast de levensadem in de neus van Adam, zodat stof leven gaat. Want het gaat daar letterlijk over het stof van de aarde. Iets wat helemaal geen vorm heeft, maar door Gods hand vorm krijgt. Iets wat levenloos is, maar door de adem van de Heere leven gaat. Zodat elk mens zou weten, als je in de spiegel kijkt, Mijn levende lichaam heeft vorm gekregen door Gods hand, is gaan leven door Gods adem. En mijn levende ziel, mijn hele bestaan, heb ik in alles aan God te danken. Aan het feit dat Hij het gemaakt heeft en onderhoudt, vasthoudt, zoals als je van stof wat zou willen maken en in vorm wil brengen, moet je het vasthouden, omdat zodra je het loslaat, valt uit elkaar. Gods scheppende en onderhoudende kracht. Je ziet het voor je, zodra je in elke spiegel kijkt. Het is mooi trouwens als je aarzelt over hoe je jezelf eruit ziet. En of een ander jou wel ziet staan. Heb je jezelf wel eens gezien in het licht van de schrift? En wat de Allerhoogste van jou zegt? Kunstwerk van Gods handen. Maar dan een hoofdstuk later komen we het woordje stof nog een keer tegen. Als Adam en Eva, die zelfs dus aan hun eigen lichaam en hun eigen ademhaling konden merken, God zorgt voor ons. Door hem leven wij, als zij zich van hun schepper afkeren. En de God die hun maakte en vasthield, vaarwel zeggen. En ze op eigen kracht en met eigen verstand denken te kunnen gaan. En dan spreekt de Heer een oordeel uit over Adam en Eva en over de hele mensheid. En het zit al wel in je gedachten. Stof zijt ge. En tot stof zult u wederkeren. Dat wil dus zeggen, ik die je lichaam zo kunstig heb gemaakt, zal je ook weer tot stof laten vergaan. Ik zal dat bewarende werk zal ik loslaten. Vroeg of laat ga je een keer sterven. En bij sterven, daaruit volgt ook dat je lichaam vergaat. Aangrijpend, hè? Een mens los van God. Dat is zoals jij en ik geboren zijn. Uiteindelijk stof. Los van onze maker, los van degene die je tot op vandaag onderhoudt. Je vingers in vorm houdt. Je armen in vorm houdt. Daarom heeft die dood zijn intrede gedaan. En weet ieder mens één ding zeker in zijn leven. Ik moet eenmaal sterven. Al word je voor mij part 120. En ook die oudste mensen in de Bijbel, die je aan het begin van de Bijbel tegenkomt. Ze eindigen allemaal hetzelfde. Allemaal sterven ze een keer. Kun je voor wegkijken, maar het is wel zo. En wat je dus ook aan het begin invulde in gedachten, ik zit vast aan. Dit kan iedereen invullen en moeten we vanmiddag ook allemaal invullen. Ik zit vast aan stof. Mijn ziel, mijn leven kleeft aan het stof. Ik zit, hoe ik er ook van los wil komen, vast aan de vergankelijkheid en aan de dood. Ik moet eenmaal sterven. Maar dan is het beeld nog niet compleet. Want het is niet iets wat eens en ooit moet. Want dat denk je dan, nou ja, 80 jaar is toch wel een beetje het minimum. Maar lang niet iedereen wordt 80. En lang niet iedereen wordt 80 op een gezonde manier. Maar de Bijbel spreekt toch op een iets andere manier over de dood. Niet alleen maar over iets wat eenmaal komt, ook dat. Maar wil ons oog geven voor hoe de dood zijn intrede heeft gedaan in het leven. Waardoor het niet alleen maar iets is aan het einde, maar ook al van nu. Dat de doodsmacht zijn intrede heeft gedaan bij de zondeval. En dat grijpt zo diep in het leven. En heeft ook grote gevolgen voor na dit leven. Het is niet alleen maar het moment van sterven. Maar van de voor en van de na. Want door de zondeval is de dood in de wereld gekomen. De vergankelijkheid. En je kunt om je heen zien, misschien beleef je het zelf wel, maar dat je ziekte hebt. Dat is nou doodsmacht. Als dat lichamelijk is. Waar je iets van voelt, stof ben ik. En ook al genees ik deze keer wel, eenmaal moet ik tot stof wederkeren. Psychische nood. Ook gevolgen van de scheur tussen God en mens. En ook in dat alles mag je met deze tekst daar eigenlijk in die tekst schuilen en het met deze tekst gaan meezeggen. Mijn ziel kleeft aan het stof. Ten meer als je merkt dat die ziekte niet meer weggaat. Of die psychische bagage wel wat verbeteren kan en wel nog met veel moeite en inzet draaglijker kan worden, maar er is schade die je niet meer oplost. Zo blijkt het veel dichterbij, toch? En veel tastbaarder dan alleen maar later ooit een keer. Dat is niet om pessimistisch te worden, dat is niet om te somberen, maar omdat het werkelijkheid is. En als je hier nou zit of thuis en je ondervindt die gevolgen van de zondeval, dat je lichaam te kampen heeft met ziekte, als je het lichamelijk zwaar te verduren hebt gehad, misschien ook wel onder behandelingen om je leven te verlengen, of als je op weg moet naar een operatie of naar een onderzoek. Mijn lichaam is stof. Kunstig gemaakt door God, mijn schepper. Maar door de zondeval vergankelijk geworden. Als dat wat in een onbewaakt ogenblik zomaar uit elkaar valt. Geneigd om uit elkaar te vallen. Maar dan nog een stap verder. Want die scheur tussen God en mens, de scheur van de zondeval gaat nog dieper. Denk maar aan relaties die verbroken raken. Contact dat uitdooft. De pijn die dat oplevert. Ook dat zit allemaal hierin. Mijn ziel kleeft aan het stof. Heer, hoe kan het toch dat sommige dingen automatisch uit elkaar lijken te vallen? En wat ben ik onmachtig om dat te herstellen, hoe graag ik het ook zou willen. Ik zit eraan vast dat we stof zijn en ik kan er niet bovenuit, machteloos, vastgekleefd. Het heeft me te pakken, maar ik kan me niet ontworstelen. En nou wil de Bijbel ons dat leren zien als voorposten van de dood, als manieren waarop de dood zijn intrede heeft gedaan in het leven. Want dat is nou ook precies wat de dood doet. De dood maakt los, haalt uit elkaar en doet vergaan tot stof, letterlijk en figuurlijk. En geestelijk ook. Dat is de reden waarom er in de Bijbel nooit maar over ziekte wordt gesproken. In de vorm van, nou ja, dan, als je nou maar een goede paracetamol had, dan was het wel opgelost. Maar zo vaak over ziekte gesproken wordt als confrontatie met de dood. Al genees je gewoon. Als een plek waar de klauwen van de dood zich al in het leven hebben gezet. En als het kon en door kan zetten, je de dood inhelpt. En ook al die andere gevolgen van de zondeval staan steeds in dat licht. Niet maar als een probleempje wat je met een goede manier op kunt lossen. Maar als herinnering aan Genesis 3. Omdat het ons terug wil wijzen naar de bron en naar de oorzaak waar dat alles vandaan komt. Wij moeten allen weer terugkeren tot stof en sterven en vergaan. Omdat wij, niet maar omdat er een bacterie in mijn lichaam is gekomen. Want ook die bacterie en de werking die heeft, komt ergens vandaan. En verder terug en verder terug en verder terug. Totdat je erachter komt en het ziet. Maar wij zijn God kwijt. De bron van het leven. Daarom vallen dingen uit elkaar. Daarom is deze wereld zo groot en klein als je hem kunt zien. Is die zoals die is. Maar hoe erg moet het dan zijn als dit deze aarde is, om eeuwig God te moeten missen, als we nu alleen nog maar aan deze kant van de dood voor het sterven hebben gekeken. Wat moet het zijn aan de andere kant van de dood? Eeuwig van God los. Want sterven is niet het einde, maar het begin van de eeuwigheid. Hoor je het? Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Het is eigenlijk de noodkreet van iemand die inderdaad gegrepen is door zo'n hond en meegesleurd wordt naar de grond en die niet omhoog kan komen. Als iemand die met een blok aan zijn been in het water terecht is gekomen en hij kan alleen nog maar zinken. En hij weet niet hoe die los moet komen. Het is de noodkreet van een mens die erachter komt voor het eerst dat de zonde scheiding maakt tussen God en mijn ziel. En God missen is eenmaal alles missen. Ben jij dat? Bent u dat? Het is de noodroep van iemand die de Heere mag kennen en mag dienen. En die opgeschrikt wordt door alle scheuren en alle breuken die de dood in deze wereld hebben geslagen. Die persoonlijk misschien in moeilijkheden zit en de macht van de dood zich sterk ziet maken. Letterlijk of figuurlijk. Het is een SOS-signaal van een kind van God dat merkt hoe van binnen ook de zondemacht zich sterk maakt in je hart en het neemt me mee. Hoe het vlees opgaat tegen de geest. Kon Paulus zijn die het gedicht heeft, die zegt ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Als een slaaf. Hoe kleeft mijn ziel aan de stof? Wat is die doodskracht dat uit elkaar vallen en dat losgetrokken worden en op afstand gezet worden van God? Wat is dat toch sterk, ook na ontvangen genade? Heer, ik kan het niet te baas. Kijk, zo kun je al die betekenissen van stof gewoon op een rijtje zetten. Ze horen allemaal bij elkaar. Dan komt de toepassing op ons af. Want stof moet dus allereerst verwondering wekken. Heren, u hebt de mens zo kunstig uit het meest onbruikbare materiaal gemaakt. Uit stof nog wel, uit elkaar valzand. Niks mee te beginnen. En God maakt daar zijn prachtigste kunstwerk uit. De kroon op zijn scheppingswerk. Ademt zijn geest erin om het leven te maken. De mens als meest onmogelijke mogelijkheid van God. En elke keer als ik 's morgens in de spiegel kijk, als ik mijn tanden poets, wilt u mij daaraan herinneren. Maar tweede dus ook dat het oordeel stof zijt ge en tot stof zult ge wederkeren, dat het alle mensen en ook mij getroffen heeft. Want ook ik ben sterfelijk en vergankelijk en mijn lichaam vergaat op een dag. En ziekte en gebrokenheid en het is allemaal gevolgen van. Maar o God, dat is niet alleen maar door Adam en Eva toen. Want mijn hart is precies zo. Ook niet maar Adams ziel kleeft aan het stof. Mijn ziel kleeft aan het stof. Mijn hart is ook tot uit elkaar vallen, tot losraken van u geneigd. Tot weglopen bij u vandaan. Tot ongehoorzaamheid. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Hebben we dat leren zien? Of is dat misschien wat de Heere door zijn geest vanmiddag aan jou, aan u, opnieuw of voor het eerst wil laten zien? Misschien wel omdat je langs de raforanden en de barsten in het leven, bij jezelf, bij je vriend, in je omgeving, je zo terug wil leiden naar de bron en naar de oorzaak van dat alles. Naar Adam, ja, nog één stap. Naar je eigen hart. Naar wat er uit je eigen handen gekomen is. Dingen die me niet los van het stof maken, die me niet bij de dood vandaan trekken, naar God toe brengen, maar dingen die er eigenlijk alleen maar meer en meer en meer voor zorgen dat ik eraan vast kleef, als een magneet die er tegenaan klemt. Als met industrielijm eraan vastgeplakt. Als met kettingen van slavernij geketend. Er is iets nodig om ons daarvan los te trekken. En daar zegt de dichter nog een keer: ik zit vast aan. Maar dan noemt hij iets anders. Het woord. Gods woord. Jongens en meisjes, dan moet je straks aan die reddingsboei denken. Is er een manier om aan die doodsgreep te ontkomen? Als het bijvoorbeeld gaat over ziekte. Dan is ons eerste reflex toch dat we denken, nou ja, dat lossen we wel op. We gaan er toch eigenlijk wel van uit dat als er wat is, ook als het wat ernstiger is, dat er toch minimaal wel een middel is of een operatie of een ingreep. Van het kleinste tot de grootste, van de pleister, het zalfje, de medicijnen. De operaties. Maar ondanks dat alles hebben we nog nooit iets in de greep gekregen. Wij zeggen dat medicijnen levens redden. Maar het is niet waar. Het lijkt waar, maar het is niet waar. Medicijnen redden geen levens. Je moet het eerlijker zeggen. Medicijnen rekken levens. Want de artsen die ze je voor kunnen schrijven en de artsen die de kunstigste operaties kunnen doen, die je als geschenken van de Heere mag ontvangen, daar gaat het niet over. Maar de artsen die ze uitvoeren of toedienen, zitten zelf uiteindelijk ook vast aan stof. Ze kunnen knap de dood uitstellen. Maar er is nog geen dokter geweest die de dood kan overwinnen. Rekken. Maar niet redden. En daarom, als het dan op is, kunnen niets meer voor u doen. Of dit gaat niet meer over. Moet daar nog de komende 40 jaar zeker mee leven. Dan weten wij mensen eigenlijk niet heel veel beters te zeggen dan je moet ermee leren leven. Het hoort erbij. En kijk, daar kan de dichter van Psalm 119 nou niet mee leven. Die zegt, mijn ziel kleeft aan het stof, het is waar. Maar o God, maak mij levend naar uw woord. Want het hoort er niet bij en de dood is niet gewoon. Geen onderdeel, geen vast onderdeel van het leven. Maar is een indringer die binnen is gekomen. Weliswaar door de mens die de deur wagenwijd heeft opengezet. Want door de mens is de zonde in de wereld gekomen. Maar zo heeft God de wereld niet gemaakt. Niet om één keer gemaakt te zijn en daarna weer als stof uit elkaar te vallen. En als zo'n stofwolk achter een auto om zo door de wind te vergaan. Want als dat alles is, en als dat ook alles is in jouw leven, dan is ook het einde van iedere mens los van God voor eeuwig. Naar lichaam en ziel van God gescheiden. En daarom kun je daarmee toch niet leven. En kun je het daar toch niet bij laten en zeggen leer er maar mee te leven. Want dat is uiteindelijk geen leven, maar een eeuwige dood. Daarom bidt deze dichter toch tegen de realiteit van wat hij voor ogen ziet in. En bidt, Heere, maak me levend naar uw woord. En dat betekent, jongens en meisjes, dat er dus een medicijn te vinden is in het woord van God, wat geen dokter je bieden kan. Dat er, zo mag je het wel noemen, tegengif is. Een medicijn dat niet maar een leven rekt, maar een leven redt. Dat een sterfelijk mens, dat een zondaar echt leven kan geven. Vanuit het stof zelfs, al is hij zo diep gevallen al. Uit de doodsmacht zelfs, het kan oprichten en kan leven geven. En nou hoop ik dat jullie allemaal zeggen, en waar kan ik dat krijgen? Dat kun je dus krijgen, dat kun je vinden in het woord van God. In de Bijbel, onder de prediking van het evangelie. Hoe kan dat? Want hoe gaat nou een boek met letters mij helpen? Om wat daarin staat. Maak mij levend naar uw woord. Dat betekent, Heere, doet u het zoals u het in uw woord gezegd heeft. Dan zie je hier ook in deze tekst in één oogopslag dat de hele Bijbel als één grote belofte van God gezien wordt. Als met al die verschillende teksten, met al die verschillende beloften van God en met alles wat erin staat, dat het uiteindelijk maar om één ding gaat. Om het leven aan ons te geven. Denk maar, jongens en meisjes, aan die allerbekendste belofte die je uit je hoofd moet leren, zodat je hem altijd kan dromen, maar liever nog dat je hem gaat beleven. Dat God de wereld zo lief heeft gehad. Dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Geschenk gedaan. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven zou hebben. Niet vastgekleefd blijft aan het stof. Maar eeuwig leven krijgt naar het woord van God. Om de macht van de dood volkomen te boven te worden. En dat is dus, als een belofte is dat een aanbod van genade. Als een reddingsboei die in de zee drijft. Zoals er van de week iemand was met zijn roeiboot en kajak over het kanaal. En dat was niet goed gegaan. En die man die zou verdrinken. En die kon zich nog net aan een reddingsboei op de zee vastgrijpen. Heeft hij een paar dagen gezeten totdat hij door vissers werd opgepikt. En die reddingsboei, die de Bijbel, die de Heer Jezus Christus is, is zo sterk dat je kunt een kanonskogel aan je voet hebben hangen of een blok beton van 10 bij 10 meter. Dat je denkt, daar kan niks tegenop. Dat wanneer je maar met de zwakste hand de reddingsboei Christus aangrijpt, je hand erop legt, geen gewichtje naar beneden kan trekken. Dat de drijfkracht van die reddingsboei groter is dan de zuigkracht van de dood. En weet je hoe dat kan, jongens en meisjes? Dat is omdat de Heer Jezus zelf is ondergegaan in de dood, dieper en dieper. Zelf gegrepen is, niet maar door een hond, maar in de klauwen van de duivel. Want daar ging het om in Psalm 119. Elk van de letters en het geheel geeft een doorkijkje naar de Heer Jezus Christus. Geeft de Heilige Geest een stukje van zijn signalement, hoe die eruit ziet. Hij, de eeuwige Zoon van God, God uit God, licht uit licht, naar de aarde gekomen om mens te worden. Eén cel, twee cellen, vier cellen, acht cellen, kunstig geweven in de moederschoot van Maria. Uit welk materiaal? Stof, de Zoon van God. God uit God werd naar zijn menselijke natuur uit elkaar valstof. Om net als Adam, als kunstwerk van Gods handen, zo te worden zoals wij zijn geworden. En hij kwam naar de aarde om onder het oordeel van God te komen liggen. En jongens en meisjes, dan moet je misschien alweer gelijk aan het woordje stof denken. Toen de Heer Jezus kroop door het stof van Gethsemane. Lager dan stof kun je niet komen. Terwijl hem met bloedige zweet uitgeperst werd. Hoe kleeft mijn ziel, zegt Christus, aan het stof. Het is zijn weg geweest naar het kruis. Aan het kruis. Waar hij als stof ook tot stof zou wederkeren. De macht van de dood ging hem grijpen. Waar hij de klacht uit Psalm 22 vers 2 op zijn lippen neemt. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, losgelaten? Als dat zand, dat stof wat alleen zijn vorm behoudt als God vasthoudt. Daar de uiterste consequentie van het stof zijn, het los van God zijn. Van het van God gescheiden zijn. En voor hem de allerverbijsterendste werkelijkheid. Die in diezelfde psalm door hem wordt uitgesproken. Psalm 22 vers 16. Gij legt mij in het stof des doods. De volle last van de zonde, de toren van God, de zonde dus met al zijn uitlopers en consequenties, het volle gewicht van de dood, van de lichamelijke dood, van de geestelijke dood, met het gewicht van de eeuwige dood, op hem. Wie heeft ooit zo diep in het stof gelegen als hij, in alle opzichten? Heilig zijn, o God, uw wegen. En wat ligt er daarom hier in troost? Want tot op de bodem is hij gekomen. Om ons vanaf de bodem op te rapen. Dat zelfs als je noodroep naar de Heer is. Heer, hoe kleeft mijn stiel aan het stof, aan het allerlaagste. Daar is Christus gekomen. Daar je verlosser van de zonde te ontmoeten. Waar hij de dood en wij het leven ontvangen. En daarom ook nog meer troostvol. Want dat betekent ook dat hij ons vandaag wil nabij zijn op de breuken en de rafelranden van het leven. Omdat hij weet wat het is, zelfs meer dan wij. Want ziekte, hij weet het. Verstoorde contacten, hij kent het. Vijandschap, hij heeft het ondervonden. Verlies, het is hem niet onbekend. In alle dingen geraakt en verzocht, zoals wij, dieper dan wij. En als jij nou in de kerk zit met hetzelfde gebed als deze dichter, Heer, hoe zit ik eraan vast? Maak mij levend naar uw woord. Dan is dat een gebed. En zo mag je het in de praktijk in de binnenkamer meebrengen. Heere, geef me leven om Christus wil. Vergeef me schuld en maak me van dood levend. En dan zegt vers 26, ik heb aan u mijn wegen verteld. En u hebt mij verhoord. Dat kan allebei niet missen. Dat vertellen en dat verhoren. Want wij komen op geen andere manier aan de vergeving van de zonde, de redding van ons leven en de wetenschap dat wij ook over de dood heen het leven zullen vinden in Christus, langs geen andere weg dan dat wij onze wegen aan de Heere gaan vertellen. Dat betekent dat wij onze zonde aan de Heere belijden. Dat blijft ook een plek hebben als wij eenmaal genade hebben leren kennen. Dan blijft dat een gebed. Soms wordt er wel eens gezegd, mijn zonden zijn vergeven, praat me er niet meer van. Kan je één ding verzekeren, dat heeft de Heer Jezus je niet geleerd. Die heeft je iets anders geleerd. Om elke dag te bidden. En vergeef ons onze schulden. En wanneer wij werkelijk op de knieën komen, ons verootmoedigen en in die zin in het stof van de vernedering komen, dan kan ook dat andere niet missen. Dat wanneer wij hem onze wegen vertellen, dat ook dat andere uit vers 26 waarheid wordt. U hebt mij verhoord. Waarom? Omdat je je vastgrijpt aan die reddingsboei. Je hand, hoe zwak ook, legt op de belofte van het woord van God. Omdat Gods belofte is, denk maar aan 1 Johannes 1. Indien wij onze zonde belijden, onze wegen vertellen. Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En wat staat ons dan te doen? Precies dat, wat er staat. Je wegen, je levensweg, je levensdaden en alles wat er in je hart aan zonde en zondemacht woont en leeft. Belijden. Want als schuld schuld wordt, kunnen wij niet meer verder. Maar dan ook de Heere bidden. Maak mij levend overeenkomstig uw woord. Dat is de Heere op zijn eigen woord aangrijpen, vastgrijpen. Hem zijn eigen belofte voorhouden, biddend voorhouden. Ja, dat je zeggen moet, Heer, ik heb geen benen op te staan. Ik ben helemaal onderuit en in het stof. Voor mij is er alleen maar kracht die mij naar beneden zuigt. Bij u vandaan. Maar Heer, u heeft toch, zegt u in uw woord, deze wereld zo lief gehad. Dat uw eigen zoon licht uit licht stof hebt gemaakt en in het stof des doods hebt neergelegd. Opdat wie in hem gelooft het eeuwige leven zou hebben. Heren, op uw eigen woord dan. Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp, die zwakke hand op de reddingsboei. Kijk, dat wordt bedoeld met vers 31, waar het omgekeerd is. Ik kleef vast aan uw getuigenissen. Heren, beschaam mij niet. Ik kleef van mezelf wel vast aan het stof, maar juist daarom grijp ik me vast aan het woord van God. Maak mij niet beschaamd. Dat woord waarmee u afgedaald bent tot op de diepste bodem. Ik kleef vast aan uw getuigenis. Ik wil het voor geen goud missen. Zoals die jongen, die man trouwens, naar een afkikcentrum moest. Dat is nogal strikte regels. Alles waar hij aan gehecht was, moest hij afleggen. En hij was vooraf langs geweest. Niet dat het een kerkmens was trouwens. Helemaal niet. Maar hij had de Bijbel die hij vers gekregen had. Eén tekst uitgelezen. En met die Bijbel de volgende dag naar die kliniek gegaan. Inleveren. Dat mag ook niet. Voor geen goud. En hij heeft zich omgedraaid. En is er weggegaan. Ik kleef vast aan uw getuigenissen. Beschaam mij niet. Ik klem me vast aan het woord. En voor geen goud laat ik me dat nog afnemen. Beschaam mij niet. Het is een pleidooi bij de God des levens. Een pleidooi bij hem die gezegd heeft dat hij geen lust heeft in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeert en niet sterft, maar leeft. Heere, uw woord en uw Christus en uw belofte zijn toch sterker dan de dood. Uw woord is door Christus bekrachtigd en betaald. Zou hij dan tevergeefs gestorven zijn? En is hij niet opgestaan uit de dood en als enige ontkomen uit het verderf? En heeft hij geen verderving gezien, geen afbraak naar het stof? En hij leeft en hij regeert toch in eeuwigheid. Heere, zie mij dan aan in hem. Werkelijk iemand die zich zo vastgrijpt aan het woord van God. Zijn belofte niet los kan laten. Al zit je, net zoals die man in het kanaal, een paar dagen op die boei. Zal merken wat de psalm zegt. Ik heb u mijn wegen verteld. En u hebt mij verhoord. Ik heb al mijn dwaalwegen blootgelegd. Maar ondanks dat alles heeft hij die boei toegeworpen. En mij geleerd het goud te zien in het woord van God. In Christus. Zodat ik niets anders meer kon dan hem aangrijpen. Tijd ontbreekt om het verder uit te leggen. Maar dit begrijp je toch wel. Dat deze man, net als die andere, levenslang heeft gekregen. Levenslang vast aan het woord van God. De nood die hij heeft, vast aan het stof, de nood van de wereld, persoonlijke nood. Het is hem ook tot schuld geworden. Maar, zegt hij, vers 30... Ik heb de weg van de waarheid gekomen. Ik wil geen andere stappen meer gaan dan daar waar Christus mij leidt. Uw bepalingen heb ik mij voor ogen gesteld. Ik kleef vast aan uw getuigenissen. Dat is mijn redding, mijn zaligheid. Dat geeft me leven vandaag al. Terwijl ik al die breuken en scheuren en al die invloeden van de dood en al dat uit elkaar vallen om me heen zie. Ook als de zonde zich sterk maakt van binnen. En het vlees wakker wordt en de duivel zijn aanvallen uitvoert. Ik leef van Gods woord alleen. Ik zal de weg van uw geboden leren en lopen. Als u mijn hart verruimd hebt. Zoals die man van die boei die aan boord kwam. Op adem kwam. Op krachten kwam zijn hart verruimd. Zo geestelijk. Bij Christus. In Christus wonde. Van stof. Tot kinder van het licht worden. Daar kom ik op adem. Al valt het niet mee. Dan houdt hij op de been. En brengt mij over de dood heen. Eeuwig thuis. Opgericht uit het stof. Ontkomen uit de greep van de dood. En ze komen allemaal binnengetakeld. Vastgeklemd aan het woord van God. Erfgenaam van het eeuwige leven. Amen. Wij willen u aan het einde van deze dienst hartelijk danken en prijzen. Zoals u het waard bent om in eeuwigheid geprezen te worden. Want Heere, wie is een God als Gij? Dat u de mens geformeerd heeft uit het stof der aarde. En dat u naar recht een oordeel heeft uitgesproken over Adam en ons. Omdat wij ons van u hebben losgescheurd. De gevolgen daarvan dagelijks om ons heen kunnen zien. In ziekte, in pijn, in nood, in verstoring, in zoveel dingen. Maar allereerst het dichtste aan huis, in ons eigen hart. Heer, hoe bestaat het dan? Dat u zelf uw eigen zoon gelegd heeft in het stof des doods. Om mensen die vastgekleefd zijn aan het stof. Die als u ons aan onszelf zou hebben overgelaten. Daar ook aan vastgekleefd zouden blijven en nog van harte ook. Dat u die opzoekt. Om ons uit het stof op te richten. Om ons zalig te maken. Leven te geven. Heere. Wil u dan zo met uw levenwekkende geest doorwerken in het midden van de gemeente, persoonlijk ook, in onze levens, opdat het verlevendigd wordt waar u al met uw geest begon te werken. Werk dan door, Heere. Opdat wij meer en meer zicht op de Heer Jezus Christus krijgen. In Hem ons leven vinden, ook in de praktijk van ons dagelijks leven. Dat Hij ons leven is. En eenmaal bij u mogen leven. Maar Heere, trek ook nog met die onwederstandelijke genade. Wees ons te sterk als we nog vastzitten. Niet maar aan de spullen van deze wereld, maar ten diepste aan de dood. Heere, red ons dan nog. Hij wil geven dat we het leven vinden in Christus. Getrokken door uw geest. Gewezen op uw woord, gedrukt aan het hart van deze borg die tot in het stof wilde neerdalen. Heere, hij is toch opgestaan uit de doden en leeft en regeert in eeuwigheid. Werk dan door, Heere, en wil zo uw koninkrijk en uw huis volmaken. Heere, wilt u zo ook met ons meegaan in het verdere van deze week? Geef ons goede werkdagen, maar ook een goede dankdag. Dat we ook daarin, met wat u heeft gegeven naar ons lichaam en alle andere gaven, weer bij u mogen uitkomen om van u alles te verwachten voor lichaam en ziel. Heere, zo bidden we u. Wilt u ons niet loslaten, maar ons onderhouden en ons bewaren. Wij bidden het u om Christus willen. Amen. Psalm 63, daarvan het vijfde vers, is het onze slotpsalm. Mijn ziel kleeft u standvastig aan, gij ondersteunt mijn zwakke schreden. Uw rechterhand vol mogendheden, vol macht, doet mij getroost en veilig gaan. Vijfde vers van Psalm 63. De zegen des Heren, ga dan heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.